Hallo, mijn naam is Nina Polak en ik schrijf over cultuur voor de Correspondent. De afgelopen jaren hield ik me bezig met de even onmogelijke als fascinerende vraag wat de moderne mens drijft. Wat zijn de ervaringen waaraan we op grote schaal ons geld en onze tijd besteden? Wat hopen we daarin te vinden en wat brengen ze ons? En hoe typerend zijn deze ervaringen voor onze tijd? Ik kwam erachter dat de moderne mens maar al te vaak samenvalt met de moderne consument. Zelfs in de liefde, waarin we steeds veel eisender worden. Het verhaal dat ik je nu ga voorlezen gaat over de geschiedenis van het daten. Dat doen we met z'n allen al zo'n 100 jaar. En hoewel onze dategewoonten veranderd zijn met de komst van Tinder en Facebook, is één ding hetzelfde gebleven. Daten kost tijd en geld. En dat is ook de bedoeling. De biologische klok begint pas echt te tikken als je 36 bent, zegt Sally uit de klassieke romantische comedy When Harry Met Sally uit 1989. Ze is 30 en na 4 jaar relatie weer op de markt. Sally klinkt niet helemaal overtuigd en haar New Yorkse vriendinnen stellen haar ook niet gerust. Een van hen bladert bezeten door een Rolodex met mannennummers en waarschuwt: de ware loopt ergens rond voor je. Als jij hem niet pakt, doet iemand anders het. Het was het decennium voor Sex and the City, maar exact dezelfde paniek dook regelmatig op bij de 4 hoofdpersonen van die serie, die in dezelfde stad van overdaad naar liefde zochten. En nu, ruim 10 jaar later, laten controversiële komieken als Louis C.K. en Aziz Ansari, die niet lijken te kunnen ophouden over daten, zien dat de paniek evengoed mannen treft. Nieuwe datingtechnologieën hebben er weinig aan veranderd. Sterker nog, ze lijken het soms erger te maken. Wat al deze New Yorkers gemeen hebben is een pijnlijk besef van de gespannen verhouding tussen eindeloze mogelijkheden enerzijds en tevredenheid anderzijds. Het zoeken naar die tevredenheid kan voelen als een fulltime baan. In haar veelomvattende geschiedenis van het daten, Labor of Love uit 2016, beschouwt de eveneens New Yorkse cultuurwetenschapper Moira Weigel dat spanningsveld als iets wat iedere westerse consument kent. Daten, presteren en consumeren zijn met elkaar verweven. En lang niet iedereen heeft daar profijt van. Haar boek laat zien hoe de datingwereld de afgelopen 100 jaar in de pas met de consumptiemaatschappij een immer uitdijend aanbod aan opties is gaan bieden en tegelijkertijd juist benauwend normatief kan zijn. Weigel situeert het begin van daten zoals we dat nu kennen rond 1900. Het woord date dook voor het eerst op in 1896 en verwees naar ongetrouwde vrouwen op drift die naar Amerikaanse steden waren gekomen om werk te zoeken. In de eerste decennia van de 20e eeuw groeide die bevolkingsgroep rap. Het werk was voor deze alleenstaande vrouwen aanvankelijk de beste plaats om een man aan de haak te slaan. Een baan als winkelmeisje bijvoorbeeld bracht je dagelijks in contact met geschikte mannen die iets te besteden hadden. Het werd in de jaren 20 gebruikelijk voor dit soort vrouwen om naast hun koopwaar ook zichzelf in de markt te zetten. Gelijktijdig nam de cosmetische industrie een vlucht. Door zich op te maken, zo benadrukt de reclamemakers, toonde een vrouw haar waarde. Als werknemster, maar ook als potentiële geliefde. Hier ontstond dus de verbinding tussen werk en liefde, die tot de dag van vandaag onze datingrituelen bepaalt. Wat zich tussen daters voltrok, werd toen al gezien als een soort transactie. Nu hebben we het, als we spreken over Tinder of Happn, nog steeds over rondshoppen. Een andere set metaforen die in zwang kwam en nog steeds geldt, vergeleek daten met sport, de player, de game, scoren. Tijdens werkuren hielpen die shopgirls, zoals Weigel hen noemt, anderen dus met consumeren en zodra ze vrij waren hielden ze hun eigen consumptie op peil. Kleren en make-up kopen werd een manier om persoonlijkheid te tonen. Een nieuw woord in die tijd dat een cruciale rol begon te spelen bij het zoeken naar een partner. Daarbij was toen al cruciaal wat iedere dater nu weet. Hard werken om je persoonlijkheid flatteus uit te stallen is oké, maar je mag er tegelijkertijd vooral niet uitzien alsof je te hard je best doet. Het werd, en dat is het nog steeds, een dagtaak om je profiel zo cool en nonchalant mogelijk te houden. Dit alles kwam er voor shopgirls op neer dat hun werkvaardigheden hen beter maakten in dating en andersom. Winkelmeisjes mobiliseerden de wetten van de aantrekkingskracht en de nieuwe datingmores om koopgedrag te sturen. Romantisch verlangen werd kortom verlangen om te consumeren. En dat blijft de rode draad in Weigel's boek. In liefde en werk verkopen we onszelf. Het showgirl-tijdperk werd gevolgd door een ontwikkeling die nu nog steeds een kern vormt van wat we onder daten verstaan. Uitgaan. Oftewel, je samen in de publieke ruimte begeven, waar de spannende kans bestaat op verrassingen en magische momenten. Waar het tot en met de jaren 50 vrijwel onmogelijk was voor een vrouw om 's avonds zonder man de stad in te gaan op zoek naar liefde, kende de jaren 60 een nieuwe uitvinding die ook vrouwen de kans gaf alleen op jacht te gaan. De singles bar. Denk aan de propvolle hormoonarena's die vaak het decor vormden van Sex and the City. Het concept van haar allereerste, TGI Fridays, was afgekeken van de underground zwarte en homo-gemeenschappen die hun liefdesleven in het geheim moesten beleven en daarvoor speciale, veilige horecagelegenheden openden, waarvan bekend was dat er gelijkgestemden kwamen. Zoals die vroege geheime homobars model stonden voor de eerste singlebars voor hetero's, zo waren het apps voor homo's, zoals Grindr, die in 2012 de inspiratie vormden voor de immens populaire app Tinder. Maar een avondje tinderen doet Weagle minder denken aan een singlesbar dan aan college, haar studententijd, een andere bakermat van het huidige online daten. Tussen 1990 en 2000, schrijft ze, bevond de gemiddelde, schoolgaande Amerikaan zich zo'n 15 jaar in jongvolwassenheid, de tijd tussen fysieke volwassenwording en huwelijk. Die periode wordt alleen maar langer. Het is een periode waarin je de vrijheden hebt van de volwassenen, maar niet de verantwoordelijkheden. Voor een steeds grotere groep bevoorrechten is het ook de periode waarin je studeert. De opkomst van universiteiten en hun openstelling voor vrouwen vormde in de loop van de 20e eeuw dan ook mede de geschiedenis van het daten. Jongeren begonnen elkaar op nieuwe manieren te ontmoeten en in de veiligheid van een besloten omgeving te experimenteren met verschillende sekspartners. Weagle gaat in detail in op veel van de datingrituelen en protocollen die op campussen ontstonden en die niet overal even herkenbaar zijn buiten de Verenigde Staten, met hun typische college-systeem. Maar haar belangrijkste observatie is dat ook dating op de universiteit jongeren leert om te consumeren en zichzelf te presenteren. Die bezigheid, beweert ze, heeft minder te maken met liefde dan met klaarstomen voor de maatschappij. De vaagheid van het relatief nieuwe, nogal coole begrip hooking up, zoals Weagle refereert aan de vele wisselend seksuele contacten van hedendaagse studenten, impliceert bijvoorbeeld een mate van flexibiliteit, maar ook onzekerheid, die ook toepasbaar is op de arbeidsmarkt, waar freelancen steeds meer de norm wordt. Tinder weerspiegelt die college-ervaring van eindeloze seksuele mogelijkheden. Voordat hooking up een begrip werd, ging het, als het over studentenliefde ging, lang over going steady. Die term, die zich misschien het best laat vertalen als verkering, werd rond de Tweede Wereldoorlog gemunt voor wat we nu seriële monogamie noemen. Volgens Weagle informeert dat nog steeds min of meer het verwachtingspatroon van de moderne dater. Ze herinnert het zich uit haar eigen middelbare schooltijd als volgt. Ik nam net als alle anderen aan dat we allemaal een reeks partners zouden verslijten, tot we op een dag door een of ander mysterieus mechanisme de ware tegen het lijf zouden lopen. De opkomst van deze manier van daten had te maken met de ongekende overdaad die de naoorlogse bloeiperiode bracht. In 1956, schrijft Weagle, verdiende de gemiddelde Amerikaanse tiener evenveel als een heel gezin 15 jaar eerder. Bedrijven speelden daarop in met een steeds breder aanbod voor een steeds breder smaakpalet. Steeds meer jongeren konden betalen om naar de bioscoop te gaan, singeltjes te kopen en hamburgers te gaan eten in winkelcentra. Shoppen werd de spil van het tienerleven. En dat woord werd ook toepasbaar op daten. Een datinghandboek uit die tijd meldde: bepalen wie je toekomstige echtgenoot wordt lijkt een beetje op een jurk uitzoeken. Dat er slechts één de juiste is, betekent niet dat de andere 99 slecht gemaakt zijn. Ze zijn het simpelweg niet voor jou. Om te weten of een relatie iets voor je is, moet je het een tijdje uitproberen. Zo denkt de hedendaagse seriële monogamist dus sinds de jaren 50. Is die het niet voor jou, dan neem je een nieuwe. De seksuele revolutie van de jaren 60, die Weagle uitgebreid analyseert, heeft bovendien het idee laten leven dat experimenteren met seks haast een must is. En hoewel die revolutie een product was van maatschappelijke tegenbewegingen, schijnbaar anticapitalistisch, anti-establishment, moeten we niet vergeten dat die tegenbewegingen tegelijkertijd opkwamen met het vrije marktdenken. Beide bewegingen, aldus Weagle, gingen over het maximaliseren van individuele vrijheid. In Modern Romance uit 2016, het boek dat hij schreef over daten in tijden van internet, richt komiek Aziz Ansari zijn kritiek op het shop-aspect dat met de komst van smartphones helemaal onmiskenbaar is geworden. Het is ongekend makkelijk om als vrije online consument het beste product te vinden wat er op dat moment voor jou bestaat. Maar wat je zoekt in een soulmate is lang niet zo eenduidig. Het idee dat ergens anders nog iets beters op je wacht, zal bij de fervente Tinder-dater volgens Ansari altijd blijven rondwaren. Daarbij noemt Ansari nog niet eens dat techbedrijven met een winstoogmerk er uiteraard baat bij hebben als gebruikers zo lang mogelijk in de roulatie blijven. Weagle is minder rechtlijnig in haar kritiek dan Ansari. Maar een onderliggende vraag lijkt wel steeds: leiden onze manieren van daten tot gelukkige, duurzame relaties? Met steeds specifiekere hulpmiddelen die de markt biedt, 20 jaar geleden moesten we nog met videobanden in de weer, inmiddels beloven algoritmes dat ze je soulmate berekenen, zouden we vandaag steeds efficiënter moeten kunnen daten. Maar uit Weagle's verhaal blijkt dat de paniek die ermee gepaard kan gaan niet minder is geworden. Kijk alleen maar naar de keur aan zelfhulpboeken die verschijnen op het gebied van daten. In de toon van veel van die boeken ontdekt Weagle wat volgens haar een van de oorzaken is van datingfrustratie. Waar boeken over professioneel succes, het zoeken in pep talk en aansporen tot zelfexpressie, raden populaire datinghandboeken te veel zelfexpressie juist af en zetten in op berekening en tactiek. Bestsellers als He's Just Not That Into You, The Rules and The Game vertellen je vooral wat je niet moet doen als je uit bent op datingsucces. Vooral vrouwen wordt vaak aangeraden om zich, zoals Weagle het stelt, te wapenen tegen precies die emotie die ze juist vaak lijken te zoeken in de liefde. The Rules uit de jaren 90 bood het schrijnendste voorbeeld. Om een rulesmeisje te worden diende je niet als eerste tegen een man te praten, niet naar hem te staren, hem niet ten dans te vragen en hem zeker niet te bellen. Kortom, verberg wat je eigenlijk voelt. Het is dezelfde datingparadox die al geldt sinds het Shopgirl-tijdperk. Doe je uiterste best, maar laat het vooral niet zien. Dit soort tegenstrijdigheden onthult volgens Weagle de gespleten moraal van de Amerikaanse cultuur over daten en liefde in het algemeen. Zo is het de auteur er uiteindelijk om te doen, te laten zien hoe de enorme mogelijkheden te daten met wie, wanneer en hoe je maar wilt, ons helaas nog niet hebben afgeholpen van een aantal normen en ideeën, die op zijn best fantasieloos en op zijn slechtst conservatief en achterhaald zijn. Een voorbeeld daarvan is het idee van de biologische klok, waarmee al decennia benadrukt wordt dat de tijd van vrouwen kostbaar is en ze maar beter niet te lang kunnen wachten. Weagle wijdt er een polemisch hoofdstuk aan. Ze betoogt dat de biologische klok een bedenkelijk construct is, waardoor de grootste verantwoordelijkheid van de voortplanting onterecht bij vrouwen komt te liggen. En de eenvormigheid van veel normen rond liefde en samenleven gaat niet alleen ten koste van vrouwen, maar ook van minderheden. Waar witte vrouwen uit de middenklasse bijvoorbeeld juist wordt aangepraat dat het krijgen van kinderen het grootste goed is, wordt etnische minderheden uit lagere klassen juist op het hart gedrukt om zwangerschap zoveel mogelijk te voorkomen. Weagle komt niet met eenduidige oplossingen, maar een antwoord zou voor haar wel kunnen liggen in wat ze een volgende seksuele revolutie noemt. De verworven vrijheden uit de vorige seksuele revolutie en de enorme mogelijkheden van het huidige datinglandschap, aangevuld met ruimere normen over wat de juiste vorm van liefde is. Misschien hebben we meer woorden nodig, schrijft ze, voor alle vormen die liefde kan aannemen. En dat is niet alleen een kwestie van zelfhulp, maar ook een politieke zaak. Betere zorg, betere kinderopvang en aangepaste verlofregelingen zouden bijvoorbeeld een groot verschil maken in de druk die jonge vrouwen met kinderwens ervaren. Met al haar kritiek op het moeizame huwelijk tussen consumentisme en daten is overigens ook niet gezegd dat werk en liefde volgens Weagle niets met elkaar te maken zouden moeten hebben. Juist in een wereld waar liefde niet bepaald hoeft te worden door krappe normen, vergt het hebben van relaties actieve zorg voor degene met wie je ze onderhoudt. Het kost tijd en moeite je eigen verlangens en die van de geliefde te kennen en te eren. We moeten dan ook af, meent Weagle, van het wederom tegenstrijdige, romantische idee dat liefde tegelijkertijd het belangrijkste in het leven en niet te beïnvloeden is. We kunnen profiteren van de erkenning dat liefde ook werk is. Dat was het. Dank dat je nog luistert. Deze en andere verhalen over het moderne leven zijn terug te lezen op De Correspondent, die je trouwens voor 7 euro per maand helemaal kunt lezen. En je kunt dan ook in gesprek gaan met mij en andere correspondenten en leden. Ga daarvoor naar decorrespondent.nl en steun onze journalistiek. Veel dank.